Het is 12 mei 2020 en het veldrijden begeeft zich wat in de luwte. Tijd om de Europees kampioenen eens aan de tand te voelen.
Jullie zouden zelf eens een CX Cross moeten rijden en daar een podcast over maken. Dat waren de woorden van Yara Kastelein, een half jaar geleden. De schuine kant was nog geen 4 afleveringen onderweg, of de eerste professionele veeg uit de pan was uitgedeeld. Of was het een goed bedoelde uitdaging? Vandaag gaan we erachter komen, want de Europese kampioenen schuift aan in de show. En dus gaan we het hebben over haar loopbaan in het veld, die al op 16-jarige leeftijd begon. En bij de profs heb ik het dan over, want we spreken vandaag de jongste deelnemster aan het WK aller tijden. Nog altijd maar 22 kende ze vorig seizoen haar beste jaar tot dusver. Met als piek de eerste 2 weken van november. Houdt u vast, ze won de superprestige in Gaveren, 5 dagen later de Koppenbergcross en een dikke week later de absolute kroon, de sterrentrui. Vandaag de gast, Europees kampioene Yara Kastelein.
Van harte welkom bij de 12e aflevering alweer van De Schuine Kant. Wederom beide vanuit huis. Aan de andere kant van de lijn zit hij hoor, Andries Lamain. En ik ben nog steeds gelukkig Teun Verstegen.
De enige echte.
De enige echte, ja inderdaad.
Dan neem je een tijdje niet op en nu gaat het toch hard hè? 12e aflevering.
Zo loopt de teller lekker door. Ik ben er wel blij mee.
Ja, mooi man. Het was leuk natuurlijk. De vorige aflevering spraken we Lars van der Haar. Eigenlijk de eerste keer hè, dat we iemand te gast hebben ja. in de podcast. En vandaag dus Yara Kastelein. Dus meteen twee mooie Nederlandse namen in het veld rijden. Maar ik vond het leuk met Lars. Hoe heb jij het ervaren?
Ik vond het hartstikke leuk met Lars. Viel mij wel op, want we hadden die aflevering nog niet gepubliceerd. En hij had natuurlijk wel iets grappigs gezegd over die Wikipedia die niet klopte. En wij hadden gedacht, weet je, we passen hem niet aan. Want dan kunnen mensen tenminste controleren dat wat wij hebben voorbereid, dat we niet helemaal achterlijk zijn.
Ja, want ik heb nog een screenshotje gemaakt.
Heb je een screenshotje gemaakt?
Nou ja, want ik had in die opener natuurlijk het over zijn carrière bij VVV Venlo. Waarvan hij zei, nee, ik heb nooit gevoetbald. Als ik links stapte, dan belandde die rechts. dus ik dacht, ik moet snel een screenshotje maken voordat we hem uploaden. En nou, vanochtend appte jij me, en dit is dus, we nemen dit de dag na het interview met Lars op, dat hij al aangepast was.
Ja, hij was meteen dus, aangepast.
Dus wat dat betreft, Wikipedia is niet te vertrouwen, maar de herstellende werking van de luisteraar, die werkt nog prima.
Ik ben daar heel blij mee. Ja, dat staat echt nu. Lars van der Haar begon met wielrennen nadat hij op judo en op turnen heeft gezeten. En dat hebben we gehoord uit de mond van de meester zelf.
Kijk, dus, bron de schuine kant.
Precies. Ja, dat staat er dus niet bij. Vond ik wel jammer. Dat heb ik wel meteen gecheckt. Maar dat staat er niet bij. Nee, ik vond echt Lars een super sympathieke gast. En we sloten een beetje af ook met zijn, bleef mij wel bij, zijn streven om in wedstrijden nog wel over balkjes te kunnen springen. Vond ik een heel mooi beeld.
Die balkjes bleven hangen. Hè? Balkjes. Vooral dat hij dus ook zei dat hij er bij de belofte, waar ze dus weinig in het parcours opgenomen werden, dat het eigenlijk wel zijn geheime wapen was. Of dat hij er heel goed in was.
Ja, en dat hij zich nu echt suf optraint. Dat het eigenlijk altijd goed gaat in zijn training. Dat hij zelfs psychologisch ernaar gekeken heeft waar het aan kan liggen. En in de wedstrijd, het wil gewoon niet.
Ja, maf hè?
Ja. Bizar.
En ik ben ook wel benieuwd hoeveel tijd hij daar dan misschien mee verliest telkens. Want het ziet eruit alsof hij dan terugzakt in het veld. Hè? Of ik bedoel in het deelnemersveld. Maar misschien valt het ook eigenlijk wel mee. Maar open, leuk gesprek met
Ik denk wel dat het meevalt, daar heb ik ook nog over nagedacht. Maar voor hem is de kans natuurlijk te groot dat hij daar valt of wegglijdt of zoiets dergelijks. Mm-hmm. Dus het verlies is relatief.
Ja. Ja, inderdaad. Nee. Hey, en die zilveren plak van het WK in 2016, dat hij daar zich verschakelt en daardoor in ieder geval de kans misloopt om wereldkampioen te worden, dat het nog steeds in zijn hoofd zat, dat vond ik toch ook wel heftig eigenlijk. Hey, ik bedoel, wij beseffen ons dat misschien niet, hoe het leven van een topsporter toch eigenlijk ook op een paar bepalende momenten, toch uiteindelijk, dat blijft in de herinnering. En het is dus ook voor hemzelf zo, dat hij beseft, ja, dat was mijn moment. Misschien wel het moment van zijn carrière.
Kregen we ook nog wel reacties op van mensen die zeiden, het besef dat het moment is dat we Wout van Aert aan de wereldtitel moesten laten, terwijl Lars hem ook had kunnen winnen, dat is toch ook wel, zonde. Bob die mailde daar onder andere nog over. Dat blijft toch altijd in je achterhoofd zitten.
Ja.
Moeten we maar eens gaan praten met Yara?
Want inderdaad, we hebben dus vandaag de Europese kampioenen, de regerend Europese kampioenen te gast. En dat heeft eigenlijk zijn oorsprong in dus een tweet die zij stuurde na onze aflevering over de Koppenberg Cross. Dat was de aflevering van begin november. En wij weten tot op de dag van vandaag niet hoe ze die uitspraak bedoeld heeft.
Nee, dus we moeten er maar eens achter gaan komen hoe ze dit nou bedoelt. Wanneer er misschien een wedstrijd... Nou, laten we geen wedstrijdje doen, maar in ieder geval een rondje fietsen met haar in zit.
Oh ja, want denk je echt dat ze ons op de fiets wil krijgen?
Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik daar zelf per se op zit te wachten. Maar goed, ja, we hebben ook wel een soort belofte maakt schuld gevoel heb ik een beetje. Dus wellicht...
De hele definitie van een bankzitter is dat hij
het vooral niet
oordeelt
doet.
En praat over iets waar hij zelf helemaal niks van weet.
Misschien moeten we daar maar bij houden.
Laten we Yara gaan bellen.
Eens kijken of dat Yara bereikbaar is.
Yara, welkom. Leuk dat je wil aanschrijven.
Leuk om hier te zijn.
Ja, want vertel eventjes hoe jij erbij zit vanuit het Brabantse Neerkant.
Ja, klopt. Ik woon in Neerkant samen met mijn ouders en mijn broer. En ik ben nu rustig op mijn kamer.
Ah, oké. Okay. Kijk, dus helemaal podcastproof. Geluidsdichte slaapkamer. wij wilden jou eigenlijk al een hele tijd graag spreken in onze podcast. En dat komt eigenlijk door... een tweet die jij gestuurd hebt, waarvan wij nog steeds niet zo goed weten hoe we hem nou moesten interpreteren. Ik weet niet of je het zelf nog weet, maar dat was naar de Koppenberg Cross. Daar hadden wij een podcast over opgenomen. En toen stuurde jij als reactie op onze podcast, jullie zouden zelf eens een cross moeten rijden en daar een podcast over maken. Was dat nou positief bedoeld? Of?
Ja, het was positief. Dat zou natuurlijk leuk zijn als jullie ook een keer een cross reden en dan konden jullie je eigen ervaringen erover delen.
Ah, gelukkig. Ja, wij dachten misschien dacht je dat we er helemaal niks van begrepen hadden en dat we daarom maar eens moesten gaan crossen.
Nee hoor.
Ah, gelukkig. Want we hebben het over die Koppenberg Cross, maar dat was een van jouw hoogtepunten, denk ik, hè, afgelopen jaar.
Ja, het was een speciale dag. Ik won dan de week van tevoren won ik mijn eerste grote koers in de... als Begaver. En dan, dat was eigenlijk een klassieker. En dan de week daarna mocht ik meteen de Koppenberg ook op mijn naam schrijven. Dus dat was wel heel bijzonder.
Nog een klassieker, toch? Meteen twee op een rij. En eigenlijk, die twee weken bij elkaar. Want nog een weekje later was het helemaal feest.
Ja, de Europese titel, ja. Ik was goed in vorm op dat moment. En ja, mijn seizoen was toen al binnen 4 weken geslaagd.
Ja.
Dat lijkt me ook wel een lekker gevoel. Als je dan daar op het hoogste treetje staat van de Europese wedstrijd en je kijkt even een week of 2 weken terug en denkt, verdorie, dat heb ik toch goed gedaan. Hoe voel je je dan?
Ja, dat gevoel is eigenlijk nog altijd wel een beetje onwerkelijk. Ik moet wel zeggen dat ik elke dag in mijn trui train, dus ik word er elke dag aan herinnerd. En ja, als ik eraan terugdenk, dan kan ik niet stoppen met lachen.
Nee, echt nog steeds? Ook een half jaar later nog?
Ja, ik denk dat zoiets. Dit was natuurlijk ook mijn eerste Europese titel. En ja, als eerstejaars elite meteen bij de elite de titel mogen pakken, is denk ik wel iets bijzonders, wat niet heel veel renners of grenzers kunnen navertellen. En ja, het blijft voor altijd op je palmarès staan. Dus ja, het is wel iets bijzonders.
Ja, inderdaad. En zo'n trui heeft ook iets magisch, hè?
Ja.
Want je zegt, hè, die weken daarvoor had ik ook best wel goed gereden. Ook zeker mooie crossen gewonnen en dan die Europese titel. Had je die wedstrijd ook echt heel bewust aangestreept als moment dat je dacht, oké, hier wil ik echt goed zijn?
Nee, niet specifiek. Ik had dat eigenlijk als doel begin van het seizoen om 1 keer podium te rijden in een tv-cross. En ja, dat lukte eigenlijk al meteen de eerste cross, dus... Die kon ik al afvinken en toen maakte ik het volgende doel om een keer een wedstrijd te winnen. En ja, twee of drie weken daarna lukte dat ook al. En ja, ik had niet verwacht dat ik zo goed zou zijn afgelopen seizoen. Maar ik had er wel heel hard voor gewerkt. En als je dan ik ging naar het EK en stiekem hoopte ik op een podiumplek. Maar ja, ik reed in de eerste ronde al zo makkelijk weg. En ja, het was heel bijzonder.
Het klinkt bijna, je vertelt het zo bijna alsof het je heel makkelijk afging om die Europese titel binnen te slepen.
Nee, dat was ook niet zo makkelijk. ik had in de eerste ronde had ik al voorsprong opgebouwd. Dus zo kon ik... ik moest natuurlijk wel heel hard doorfietsen. Maar het parcours was zo overzichtelijk dat ik wel kon kijken waar de andere renners zaten. Dus ik hoefde niet boven mijn limiet te fietsen, maar ik moest gewoon zorgen dat ik technisch in orde bleef.
Want wat volgens mij de tactiek is van... als je op de tweede of op de derde plek fietst, is het er vooral voor proberen te zorgen dat de nummer 1 onder druk blijft staan. En omdat het parcours zo lekker overzichtelijk was, was het heel moeilijk dan voor die andere rensters om jou onder druk te zetten. En kon jij vooral zorgen dat je goed bleef sturen?
Ja, het was natuurlijk ook een rondje op de power. En dat ligt me natuurlijk ook wel heel goed. Het was niet zo super technisch. Dus ik denk dat voor mij kon geen beter parcours bent ze eigenlijk dan het EK-parcours.
Maar ja, dit is natuurlijk een gigantisch hoogtepunt. En die weken daarvoor ook bleek dus dat je al eigenlijk op je eigen planning voorlag. Dat je een keer podium wilde rijden in de TV-cross. Nou, dat had je eigenlijk meteen al behaald. Maar laten we nog heel veel teruggaan naar eigenlijk veel eerder in je carrière. Want je zegt, dit was je eerste elitejaar. Maar je bent ook de jongste deelnemster aan een WK bij de vrouwen elite, hè? Dat was al veel eerder. Ja, 2014.
Als eerstejaars junior was dat.
Ja, want inmiddels kennen we in de cross natuurlijk ook de categorieën bij de vrouwenbelofte. En sinds vorig jaar de vrouwen junioren. Maar dat was er toen allemaal nog niet.
Nee, toen was het zo als je overging van de jeugd naar de nieuwelingen. Dan moest je gelijk tussen de elite vrouwen rijden. En ja, als junior mocht je dan ook de wereldbekers meerijden bij de vrouwen. En toen... toen had ik het geluk dat ik mee mocht naar het wereldkampioenschap.
Ja, maar best wel bizar klinkt het achteraf, hè? 16 jaar zit je daar tussen ook de grote kleppers. Marianne Vos werd volgens mij wereldkampioen toen.
Ja, Marianne won.
In wat voor circus kom je dan terecht? Dat lijkt me echt heel bizar als je daar dus zo jong binnenloopt.
Voor mij was het toen nog vooral veel leren en kijken hoe de anderen deden en... Ja, het is al lang geleden, dus ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd. Maar ik weet wel dat ik er heel erg van genoten heb. Niet alleen van de wedstrijd, maar ook van het hele circus eromheen. En de wedstrijden daarna kijken. En ik weet nog wel dat er echt heel veel mensen langs het parcours stonden. Dus je werd eigenlijk gewoon vooruit geschreeuwd.
Het was in Hoge Heide, hè?
Ja.
Ja,
een goed bijzonder moment om te beginnen ook.
Ja, precies. Een mooi debuut. En, want inmiddels zijn er dus wel ook wereldbekers voor vrouwenbelofte. En vrouwen junioren ook een los WK natuurlijk. Ja, is het een voordeel of een nadeel geweest, denk je, dat je meteen tussen de elite startte?
Ik denk dat het nu wel leuker is voor de junior en de belofte meisjes. Omdat zij dan ook gewoon kunnen strijden voor een eigen titel. En als je natuurlijk 16 bent en je moet al tegen de elite dames rijden die al zoveel jaren sterker zijn, dat is gewoon niet leuk. En als je dan gewoon kunt richten op je eigen titel, dat is toch wel iets. Ja, ik denk dat dat wel iets speciaals heeft. Dus ik vind het wel beter dan nu ook wereldkampioenschappen zijn voor de belofte en de junioren.
Ja, want dan kan je ook echt koersen om te winnen. En dat komt toen eigenlijk niet vanwege het leeftijds- en niveauverschil.
Nee, en ik denk dat ook wel voor het vrouwenwielrennen het beter is, omdat de meisjes nu gemotiveerder blijven.
Oké. Doordat ze dus ook echt hun eigen titels kunnen bevechten.
Ja, want als je als er bijvoorbeeld geen junior- of belofte titels zijn, dan moet je... Ja, of je moet dan zo'n groot talent zijn dat je meteen mee kan doen voor de overwinning. Of je moet gewoon echt een paar jaar wachten. Dus ja, ik denk dat het nu wel leuker is voor de meisjes.
Ja, ja, dat klinkt wel logisch.
Moet je nagaan dat je het nu... eigenlijk zoals bij jou gebeurde. Jij moest het in principe opnemer had je willen winnen tegen Marianne Vos. Het is natuurlijk een vrij oneerlijke concurrentie als je eigenlijk net begint.
Ja, maar natuurlijk, dat was wel een heel mooi leermoment voor mij. En ik heb er ook wel echt heel erg van genoten van mijn juniorentijd. En ook al van de 2K tussen de elite.
Ja, ja. Hoe ben je überhaupt in de modder terechtgekomen, om het zo maar te zeggen? Wat was het moment dat je dacht, dat veldrijden, dat vind ik wel leuk?
Ik was 8 jaar. Toen ben ik begonnen met fietsen. Ik begon in de zomer op de weg. En Brody begon met fietsen. Dus hij ging naar de bielenclub. En mijn papa was altijd laat dus van het werk. Dus moesten mijn zus en ik altijd mee naar de training. Omdat we gewoon echt nog te jong waren om alleen thuis te blijven. En zo zijn we eigenlijk ook begonnen met fietsen. En dan was het in de zomer op de weg. En in de winter had de club dan ook cross trainingen. En ja, zo ben ik eigenlijk met crossen begonnen.
Dus dat is meteen al begonnen toen je het fietsen leerde kennen?
Ja, ik had Griek 2 was mijn eerste veldwedstrijd.
Sorry, in 2002?
Nee, ik had Griek 2. Dus dat was in 2007, denk ik.
Oké. Okay. Maar het klinkt ook alsof je dan wel echt uit een fietsfamilie komt.
Nee, valt dat mee, want mijn papa, hij voetbalde vroeger en mijn mama korfbalde.
Oh. Oké, okay.
Dus het is eigenlijk puur toeval dat je broer op de fiets zat en dat jij ook dacht, nou, dat ga ik ook maar eens proberen. En er misschien een beetje uitgedaagd werd door de mensen van de fietsclub.
Ja,
en je moest mee?
Ja, ik moest mee, maar ik vond het gelijk leuk en het ging me ook al meteen goed af. Dus dan is dat wel iets leuker, want ik ben een hele slechte verliezer.
Ah, oké. Okay. Dus de mentaliteit zat al wel goed. Ja, want ik vraag me af, toen ik zelf jong was, ben ik ook begonnen met wielrennen. Nooit gecrossed. En ja, had je meteen al een voorkeur voor de weg of het veld?
Ja, ik vond het veldrijden al direct leuker dan op de weg. Gewoon omdat in het veld, dan komt het meer op je eigen krachten aan. En want ik kon er op de weg nooit goed tegen. Want ja, ik wilde altijd alleen maar wegfietsen en op kop fietsen en dan alle andere renners die zaten met wiel en dan was het een eindsprint en dan kwam iedereen over mij heen.
Ja, dus dat is natuurlijk geen goede eigenschap, want in die zin, wegwedstrijden zijn veel langer. Dus dan moet je heel veel wachten.
Ja, en met de cross kan ik gewoon mijn eigen ding doen en ja, dat vind ik gewoon zoveel leuker. Ja. Ik ben dan vanaf de junioren ben ik dan ook overgegaan naar de Rabobank en dan ben ik eigenlijk meer gaan focussen op het wegwielrennen. Maar ik kon daar gewoon mijn draai niet vinden dat ik anderhalf jaar geleden terug ben gegaan naar het veldrijden.
Ja, want daar zijn we ook wel benieuwd naar. Je hebt dus, je bent in 2014, dan praten we veel heel erg voor het grote publiek. Hè? Dan zien we ineens, je bent de jongste debutant op een WK. En vervolgens, ja, wat gebeurt er in de jaren daarna?
Ja, dat jaar reed ik zowel in het veld als op de weg heel goed. Toen werd ik bij de junioren nationaal kampioen op de tijdrit. En vond ik ook rond op het EK tijdrijden. En ja, dan maak je de overstap van de junioren naar de elites. Omdat er zit geen tussenstap bij de vrouwen. En ja, toen kwam ik eigenlijk bij Rabobank Lift terecht. En vanuit daar ben ik eigenlijk automatisch gaan focussen op het wegwielrennen. Omdat ik gewoon zoveel reed in de zomer op de weg dat ik in de winter gewoon echt toe was aan rust.
Ja.
En dat is zo 3 jaar lang gegaan. En maar ik heb nooit echt mijn draai kunnen vinden in het wegwielrennen. En toen heb ik ook weer de knoop doorgehakt dat ik gewoon weer wilde doen wat ik leuk vond.
En reed je in die jaren wel een crossseizoen?
Geen heel crossseizoen.
Okay.
Maar reed je dat crossseizoen dan eigenlijk ook een beetje om voor jezelf in ieder geval nog een beetje de lol erin te houden? Zo van in dat veld kan ik mijn ei kwijt en kan ik misschien wel spelen. En dat lukt me de rest van het jaar op de weg niet. Dus dan neem ik in ieder geval die kleine mogelijkheid daar.
Ja, ik wilde heel graag crossen omdat ik er gewoon heel graag doe en deed. Maar het is gewoon heel moeilijk om zowel een heel wegseizoen te rijden als een veldseizoen. Dus ja, in het veldrijden kwam ik er ook nooit zo uit, omdat ik me gewoon niet volledig daarop kon focussen.
Ja.
En op een gegeven moment had ik het idee dat ik twee dingen half aan het doen was. Dus een half focus op het veldrijden, een half focus op het wegwielrennen. En ja, dan lukt het gewoon niet. En dan moet je gewoon gaan kiezen van, wat doe ik nu het liefste? En die keuze was heel makkelijk en was het veldrijden. En daar heb ik echt geen seconde spijt van gehad.
Nou, wij als kijker ook niet hoor. dat je dat soort mooie wedstrijden wint en meecrost. Want je ziet wel dat collega's van jou, die rijden voor een groot deel een veldritseizoen. Maar rijden ook deels een wegseizoen, voornamelijk klassiekers dan bijvoorbeeld. Denk je er nog wel eens aan dat je dan dat misschien wilt gaan doen?
Nou, voor nu vind ik het leuk hoe ik het nu doe, want ik merk dat ik, als ik een heel veldseizoen heb gereden die laatste weken, ja, dan ben ik gewoon ook echt op en dan heb ik wel toe aan rust. Dus voor mij wil ik het nu gewoon even laten zoals ik het nu heb. En ik vind het ook heel fijn dat ik in de zomer gewoon een zorgeloze zomer heb. Dus dat ik dan ook andere leuke dingen kan doen. Dat ik niet alleen maar moet focussen op het fietsen.
Ja,
want dat lijkt me het lastige met de verschillende disciplines. Dat je eigenlijk continu een piek kan hebben.
Ja, dat was ook wel een grote reden. Ik kon het zelf ook niet aan om alleen maar te focussen op het wielrennen. Dus nu vind ik het dan wel fijn dat ik de zomer, dat is zo rustig. En dan kan ik me weer op dingen verbeteren wat mijn verbeterpunten zijn. En dan kan ik gewoon echt toewerken naar één ding.
Ja, heb je tenminste nog een off-season.
Ja, en als ik nu weer, als ik dan weer klassiekers op de weg zou gaan rijden, dan zou ik weer twee dingen half gaan doen. Voor mijn gevoel dan.
Misschien
als ik dadelijk wat ouder ben, dat ik dan dat wel graag zou willen. Maar voor nu vind ik het zo heel erg leuk.
Nou, dat wilde ik ook zeggen. Je bent nog steeds 22. Je hebt dus al heel lang geleden eigenlijk je naam ook gevestigd in het veldrijden. Maar je behoort gewoon tot de jonge garde.
Ja, en ik denk dat de jonge garde het nu wel aan het overnemen is in het veldrijden. Dus ja, dat is wel heel leuk. En ik denk ook wel tegenover toen ik bijvoorbeeld junior was en het wereldkampioenschap reed in het veld. Toen kon je het wielrennen en het veldrijden nog wel combineren. Maar nu de veldrijders zijn gewoon zoveel beter geworden dat eigenlijk steeds moeilijker wordt om als wegrenster ook goed te zijn in het veld.
En waar zit hem dat vooral in, denk je? Is dat specialiseren?
Ja. Je kunt bijvoorbeeld wel zien, bij mij is dat nog iets minder, maar Annemarie en Celine zijn wel echt technisch al echt heel erg sterk en heel goed. En ik wil mezelf ook gewoon zoveel. Ja, ik wil mezelf er ook wel op verbeteren dat ik technisch ook weer beter word.
Ja.
En de rondes die worden ook gewoon steeds technischer en moeilijker. En dus het komt, ja, je maakt dus tegenwoordig echt wel het verschil op de kleine dingen.
Ja, is dat dan nu, nu is het voor jou off-season, voor ongeveer de hele sportwereld, maar voor jou gepland, voor het hele veldrijden. Hoe werk je dan aan die techniek? Hoe kan je dat trainen?
Ja, wij zijn nu natuurlijk wel weer aan het trainen voor het volgende seizoen. Dus de trainingen op de fiets zijn vooral lange, rustige duurtrainingen. En dan daarnaast heb ik ook nog een mountainbike en een crossfiets. En daar doe ik dan de technische trainingen op. En dan de andere trainingen zijn gewoon core stability trainingen om mijn lichaam weer sterk te maken.
Ja. Ja, maar die techniek waar je het over hebt, train je dat echt gewoon op je mountainbike in het bos? Of heb jij ook pionnetjes in je tuin staan waar je doorheen moet slingeren bijvoorbeeld? Of een balkje liggen om te springen?
Waar ik woon is heel veel bos, dus daar kan ik me wel aan uitlezen.
Oké, dus dan zet je ook wel af en toe een parcoursje uit. Of tenminste, dan zorg je dat je gewoon obstakels hebt.
Dat kan zijn met pionnen dat ik die vanuit thuis meeneem. Gewoon in het bos zelf een parcours maken. Maar er zijn ook wel heel veel single track routes voor de bochten. Maar hier waar ik woon is zoveel bos dat ik gewoon zoveel verschillende dingen kan trainen. Dus bijvoorbeeld klimmen, afdalen en los zand en de bochten. Dus ik kan eigenlijk wel elke dag naar een ander bos gaan als ik zou willen.
Eigenlijk wel ideaal, hè? Want sommige wegwielrenners die moeten verhuizen naar Monaco of Girona voor het beste trainingsterrein. Maar jij hebt het gewoon gevonden in Brabant.
Ja, en op een minuut fietsen denk ik van thuis. Dus dat is wel ideaal.
Ja, perfect. En je vertelt net over hoe de cross ook veranderd is bij de vrouwen de afgelopen jaren. Laten we even inzoomen op het moment dat jij hebt besloten om weer echt je te focussen op het veld. Je hebt een nieuwe ploeg gevonden toen. Ja, het lukt nu dus duidelijk wel, want vorig jaar had je een topjaar. Je ligt voor op je planning wat dat betreft, hè, qua overwinningen. Waardoor komt dat vooral, denk je? Wat is het de reden?
Ja, voor mij is het ook heel belangrijk dat ik me ergens thuis voel. En dat ik me gewoon... alsof het net een tweede familie is. En dat heb ik wel echt gevonden bij de bij 777, waar ik dan nu bij rij. En mijn ploegleider Bart en Camille, zij maken het ook gewoon... zij doen alle trainingen gewoon op een speelse manier. Als hard gewerkt moet worden, dan werken we hard. Maar daarna kunnen we ook wel echt lol maken met elkaar. En dat is voor mij wel heel belangrijk. Dat niet zo'n zakelijke bedoeling is, maar meer een familie.
Ja, want ik las ook op je website dat het echt zo voelt, hè, als een tweede familie.
Ja, ik voel me heel erg thuis binnen de ploeg. En ik had mij geen betere ploeg kunnen wensen dan waar ik nu ben. Dus.
Hey, en hoe is Bart Wellens als coach? Want dat is nogal een cultfiguur in België.
Ja, ik vind Bart wel een hele leuke man om mee samen te werken. En hij heeft er ook wel echt heel veel verstand van het veld rijden. Mm-hmm. Want als we dan bijvoorbeeld op de wedstrijd zijn, dat is rond 9:30, 10:00. Gewoon omdat we dan kunnen verkennen en kijken welke bandendruk we moeten rijden. Maar Bart is dan al gaan kijken bij de nieuwelingen en junioren jongens en meisjes. En dan komt hij terug naar onze camper om te vertellen met welke banden we moeten vertrekken en met welke bandendruk. En ja, die mannen die hebben er gewoon zoveel verstand van. Ja, met die kleine tips kunnen wij zoveel. Of dan, en ze blijven ook gewoon elke keer bij elke wedstrijd staan kijken of het parcours veranderd is, of er een paaltje is verschoven, of er meer modder is, of er meer modder is gekomen. En ja, zij zijn gewoon zo bezig met hun vak en dan vertalen ze dan door naar ons.
Maar ik kan me voorstellen dat jou dan ook heel veel rust brengt, omdat je weet als je op de cross aankomt, er zijn gewoon een aantal dingen voor me geregeld. En dan kan ik me focussen op het testen, warm rijden en gaan.
Ja, in dat opzicht zijn we wel heel verwend. En daar ben ik ook wel heel blij mee. Want eigenlijk is alles voor ons geregeld als we aankomen. Dan staat de camper er en de camper is warm en onze fietsen zijn klaar. En dan, ze hebben het allemaal zo goed geregeld dat we alleen maar hoeven te focussen op het ding waar wij goed in zijn, en dat is het wielrennen of ja, het veld rijden. En ja, ze nemen gewoon alle zorgen bij ons weg dat wij alleen maar hoeven te fietsen.
Ja, hoe leef jij sowieso naar een zondag toe? Zijn er dan dingen op de zondag zelf of misschien op de zaterdag die je bewust wel of bewust niet doet of altijd gedaan moet hebben? Een beetje bijgeloof bijna?
Nee, eigenlijk is elk weekend wel hetzelfde voor mij. Want ja, we rijden dan meestal op zaterdag en op zondag wedstrijd. Dus dan ga ik natuurlijk op vrijdag wel op tijd naar bed. Eigenlijk heel de week ga ik wel op tijd naar bed. Omdat het gewoon belangrijk is om goed uitgerust te zijn voor de wedstrijddag. En dan, ja, ik eet op de vaste tijdstippen van de wedstrijddagen. En ik doe eigenlijk elke dag gewoon precies hetzelfde als ontbijten, fietsen, weer eten, 3 uur voor de wedstrijd. En dan is het vaak nog wel 1 uur of 1,5 uur wachten in de camper. Maar dat is lekker warm. En ik deel de camper met Annemarie, dus dat is ook altijd wel heel gezellig. Dus de tijd die vliegt zo voorbij. En dan gaan we ons nummer opdoen en dan op de roller. En dan naar de start.
Ja,
Ja. Dus eigenlijk is het wel echt een routine. We hadden het er nog even over, ook gisteren met Lars van der Haar. En dat zal misschien vaker ter sprake komen vanwege het gekke jaar wat we nu hebben. En misschien de tijden van de cross die in het najaar soms wat aangepast zullen worden. Omdat er ook wielerwedstrijden tegelijk zijn. Mm-hmm. Ik heb je toevallig ook gezien bij de Nacht van Woerden. Nou, dat is natuurlijk weer een heel ander tijdstip, hè? Zo laat op de avond. Is het nou belangrijk dat je dat ritme hebt? Of maakt het niet uit hoe laat de cross is?
Ja, voor mij is het wel heel belangrijk dat er gewoon een vast ritme is van dezelfde starttijd. Omdat je belast je lichaam al zoveel dat het elke keer het reizen. En als je dan ook nog op verschillende tijdstippen gaat crossen, dan zou denk ik nog wel zwaarder zijn.
Oké, en is er dan ook zoiets als een ideaal tijdstip?
Ja, ik vind het nu wel ideaal hoe ik het nu heb, maar dat is natuurlijk omdat ik het gewend ben.
Ja.
Maar voor mij zou... Ja, ik heb het liefst geen cross in de avond, omdat ik dan 's nachts niet kan slapen.
Nee, is dan de adrenaline nog te groot?
Ja. Ik heb het ook altijd als ik 's avonds nog training voor wil. Dan heb ik ook altijd een hele slechte nachtrust.
Kijk je bijna met angst naar het begin van het volgende veldritseizoen, omdat nu... De wegwielerkalender zo is aangepast dat er heel veel op dezelfde dag valt. TV is natuurlijk super belangrijk voor beide sporten eigenlijk, voor het hele fietsen. Dat je dan denkt, ja, voor je het weet moet ik 's ochtends vroeg of 's avonds laat gaan crossen, omdat ze Parijs-Roubaix nou eenmaal midden op de dag willen uitzenden.
Nee, want van tevoren weten we dan wel op welk tijdstip we moeten gaan crossen. En dan zou dat niet... En het gaat dan niet zo zijn dat we de ene week om 10:30 's ochtends moeten rijden en de andere week om 5:00 's avonds. Dus daar kunnen we wel een vast ritme in vinden, denk ik. Dus ik ben er niet erg bang voor. Ik heb maar wel heel veel zin in het volgende seizoen.
Nu je begint over Parijs-Roubaix, Teun, ben ik eigenlijk wel benieuwd of je nu er voor het eerst een Parijs-Roubaix voor vrouwen komt, Yara, of je niet toch stiekem met een schijnoog daarna kijkt en denkt, oh, die had ik ook wel willen rijden.
Ja, die staat er wel op mijn lijst, maar natuurlijk, ik ben nu pas 22, dus ik heb, hoop ik, nog wel heel veel jaren om te fietsen. En dan misschien als ik over een paar jaar uitgekeken ben op het veldrijden, wat ik eerlijk gezegd niet verwacht. Maar misschien als ik wel ouder ben, dat ik het dan wel weer beter kan combineren, het veldrijden en het wielrennen, dat ik die dan toch wel een keertje wil gaan rijden.
Ja, je hebt de tijd. Maar had je verwacht dat die koers opgenomen zou worden? Want het was eigenlijk een verrassing, hè?
Ja, maar ik vind het wel heel erg gaaf. En het is ook wel heel erg goed voor het vrouwenwielrennen. Dat nu ook wel Parijs-Roubaix erbij zit.
Ja,
volgens mij wordt het fantastisch.
Dan zie je toch wel dat vrouwenwielrennen in de lift is.
Ja. Ja, nou ja, dat zeker. Ik zat me net ook nog te bedenken. We maken af en toe bokkensprongen, maar goed, dat maakt ook niet uit. Het vrouwenveldrijden, daarbij is ook als je kijkt naar de landen waar iedereen uitkomt, daar is het ook veel breder, toch, dan bij de mannen?
Ja, klopt.
Heb je niet naar de laatste WK gekeken, Teun?
Jawel.
Dat was toch een behoorlijk oranje succes.
Ja, ik geloof wel dat het wat vaker wisselt dan bij de mannen.
Zeker, zeker.
Is dat goed, zo'n mondialisering voor het veldrijden?
Ja, ik denk dat het ook wel heel goed is dat de cross wordt natuurlijk populairder. Dus dan wordt het ook wel populairder in andere landen. En je ziet nu bijvoorbeeld, er is één meisje uit Hongarije, denk ik. En ja, ik vind het wel heel tof om te zien dat zij gewoon elke week in België is om wedstrijden te rijden.
Ja, weet je hoe ze dat vast, doet? Hè?
Ja. Volgens mij woont ze in België, want ze rijdt ook bij een Belgische
team. Ah, ja, kijk, dan maakt het te doen. Als je toch elke week vanuit Hongarije op en neer moet, dan is het bijna niet te behappen.
Ja, en ik volg haar dan wel. En ze is ook wel technisch heel goed. Dus het is wel echt heel leuk om te volgen hoe dan die jonge meisjes ook technisch gewoon steeds beter worden en steeds sterker worden. Dus ja, ik denk dat er over een paar jaar wel veel meiden zijn die bijvoorbeeld over de balken gaan springen.
Ja. Hey, vind je eigenlijk in dat opzicht dat er... want de vrouwencross die is dus eigenlijk... Je wordt steeds beter, het professionaliseert, jullie worden technischer. Vind je dat er genoeg waardering is voor de vrouwencross?
Ja, het vrouwenveldrijden zit natuurlijk ook wel echt in de lift. En het prijzengeld wordt natuurlijk ook wel veel crossen gelijkgesteld. En we komen natuurlijk live op de televisie, dus ik denk dat we geen klagen hebben.
Er is al veel veranderd.
Ja, er is al heel veel veranderd tegenover een paar jaar geleden. En natuurlijk, je kunt niet van nul ineens naar 100 gaan. Dus snap je wat ik bedoel? Je moet geen stappen overslaan. Nee. Dus ik denk dat nu wel in het veldrijden wel dik in orde is.
Ja, er zijn vast nog stappen te maken. Maar goed, jij gaat ook nog wel een jaar of 10 mee. Dus jij kunt mooi meegroeien dan, toch?
Ja, ik hoop het.
Hey, waar ik ook wel benieuwd naar ben trouwens, die ploeg waar je in zit. Hè? Want als we nog even terugkijken naar het begin van jouw seizoen. Je zegt, ik wilde een keer podium rijden in een tv-cross. Dat is meteen gelukt. Een paar weken later win je dan in Aspergaveren. En daarna die Koppenberg-cross, die staat mij vooral bij. Waar jullie ook een 1-2-3'tje hadden met 7-7-7. Dat was wel. Dat is natuurlijk een hele selectieve cross ook. Maar dat is misschien ook wel voor de ploeg een hoogtepunt van het seizoen.
Ja, ik denk dat echt het hoogtepunt was van het seizoen. We waren dan met z'n drieën. We stonden dan al vaak met z'n tweeën op het podium. Maar nu doen we met z'n drieën. En dat het dan in zo'n cross lukt. Dat is wel heel bijzonder.
Ja, want Annemarie Worst, daar deel je dus een camper mee. Die spreek je veel. Maar jullie ploegnoot Artsoufi, kom je die ook veel tegen? Of hoe trainen jullie samen bijvoorbeeld?
Ja, Alicia woont in de winter in België. Dus dan hebben we elke week samen de crosstraining. Okay. En in de zomer is ze dan terug in Italië. Maar we hebben wel gewoon via WhatsApp wel contact met elkaar. En toevallig mocht ze deze week weer voor het eerst buiten fietsen.
Zo, ja, dat is wel een contrast met jullie natuurlijk.
Ja, ik ben heel blij dat we wel altijd buiten hebben mogen trainen. Want als ik het dan van haar hoor, dan ja, het was natuurlijk gewoon al lekker weer in Italië en dan moet je heel de dag binnen zijn.
Ja, hoe heeft ze dat ervaren?
Ja, ze wil dit niet nog een keer meemaken.
Nee, dat kan me voorstellen.
hoe zit jij erbij in deze periode? Kijk, je mag gewoon buiten fietsen natuurlijk, maar verder mogen of kunnen we niet heel veel. Hoe kom je de tijd een beetje door?
Ja, natuurlijk als die hoor aan het veld reist, dan doe je naast het trainen is het ook wel belangrijk dat je genoeg rust. Dus ja, en nu zijn vooral lange duurtrainingen. Dus dan ben ik wel 3,5 uur op de fiets. En dan kom ik terug en dan ga ik eten. En dan ga ik even bijkomen. Maar we hebben ook wel een grote tuin. Dus ja, ik heb geen klagen hier.
Nee, eigenlijk is het misschien wel relatief makkelijk als sporter. Omdat je veel rust al gewend bent. En voor andere mensen is het misschien moeilijker omdat die dat minder gewend waren.
Ja, maar ik ben wel blij als ik weer een keertje naar familie kan en mijn vrienden weer kan zien.
Ja, dat is natuurlijk wel zo. Heb je Netflix al uit?
Nee. Jullie wel al?
Dat is onuitputtelijk. We gaan maar door.
Daar ben ik wel blij mee hoor.
Wel weer toe aan gewoon live sport. Ik denk dat ook heel veel mensen nu beseffen hoe fijn dat is om gewoon lekker sport te kunnen kijken.
Ja, ik denk dat de mensen nu ook wel bewuster worden. Dat niet alles vanzelf gaat.
Nee, zeker. Zeker. Ik ben toch wel benieuwd. Jij hebt, want we zaten net bij de Koppenbergcross. Gaan we weer even terug. Dan heb je dus die Koppenbergcross gewonnen. Dan sta je daar met die kassei in de hand. Want die krijg je dan toch?
Ja. En dan, ik heb hem op mijn kamer staan.
Ja, dat kan me voorstellen. Dat is wel misschien de mooiste trofee die je kan winnen in het veldrijden. Maar dan heb je dus een week later dat EK. Ben je dan niet al een beetje verzadigd qua overwinning?
Ik ging natuurlijk heel relaxed in, omdat ik natuurlijk niks te verliezen had. Ik kon alleen maar winnen. En, ik was ook vanaf augustus, september ben ik met een mental coach gaan werken, omdat ik gewoon nooit goed kon tegen stress voor een kampioenschap. En dan faalde ik altijd. En afgelopen kampioenschap was ik wel zo ontspannen. Dus ja, ik was zo ontspannen dat ik zo lekker kon rijden.
Dus dat heeft meteen zijn vruchten afgeworpen, die coaching, die gesprekken.
Ja,
En ja, hoe werkt dat dan? Is dat echt een knop die je omzet in je hoofd?
Ik praatte zeg maar mezelf gewoon de verkeerde dingen aan. Dus bijvoorbeeld, ik dacht altijd van, ja, anderen zijn toch wel beter dan mij. Maar je moet gewoon van je eigen krachten uitgaan. En ja, ik had gewoon niet zoveel zelfvertrouwen daarin. En zij heeft mij dat echt geleerd.
Ja, dat blijkt wel uit de resultaten. Dat ze daar goed werk heeft verricht en dat het jou ook lucht heeft gegeven.
Ja, en ik vind het fietsen nu gewoon nog zoveel leuker dan ik het al vond.
Ja, ja. Ja,
vind je dan eigenlijk belangrijker? Dat plezier of dat je dit jaar ook echt mooie resultaten rijdt?
Natuurlijk. Voor mij was het allerbelangrijkste dat ik gewoon echt plezier had in het fietsen. Dat was iets wat ik toen ik aan wegwielrennen deed, toen ik daaraan focuste, daar had ik gewoon geen plezier meer in. Dus voor mij was het eerst het belangrijkste dat ik het plezier terugvond. En als je plezier in dingen hebt, dan komen de resultaten vanzelf. En ik denk dat ik dat wel heb laten zien, dat dan de resultaten vanzelf komen.
Ja, zeker, zeker. Wat stel je jezelf, vorig jaar had je alles al heel snel bereikt. Als je dan nu kijkt naar september, oktober, november, dat we hopelijk gewoon weer kunnen crossen. Stel jezelf dan weer dat soort nieuwe doelen? En wat zijn die dan?
Ik heb nog niet echt specifieke doelen gesteld. Ik heb nog niet samengezeten met mijn trainer. Maar ik wil natuurlijk komende winter wel mijn trui kunnen tonen in de wedstrijden dat ik ze nog aan kan. En dan wil ik er alles aan doen om nog een keer de Europese titel mee naar huis te nemen. En daarnaast dus ook wel het wereldkampioenschap een doel in februari. Of ja, eind januari is die.
Ja, er is nog één trui mooier natuurlijk.
Ja.
Ja, in de afgelopen WK was het echt een Nederlands blok, hè? Jullie waren volgens mij in het begin met z'n vijver zelfs weg. Met z'n vieren. Ja, met z'n vieren, ja. Ja. In ieder geval, de concurrentie was in geen veld of wegen te bekennen. Dus je hebt eigenlijk de concurrentie vooral ook vanuit eigen land te zoeken. Hoe is dat?
Ja, en we zijn natuurlijk ook wel een soort van ploegmaatjes van elkaar, want Annemarie zit dat bij mij in de ploeg en Celine rijdt dan bij Alpecin, maar we hebben eigenlijk dezelfde paas. Dus ja, we gaan samen op trainingskamp, maar het is wel heel leuk om te zien hoe we elkaar zoveel sterker maken. En dan tijdens de cross is het wel vaak gewoon ieder voor zich en dan weer de sterkste. En,
maar ja, hoe doe je dat? Dan, want je bent dus ook goed met elkaar en je moet met elkaar trainen, maar hoe zorg je ervoor dat je dan tijdens zo'n wedstrijd denkt, hé, maar ik wil wel zorgen dat ik je voor ben.
Hoe je dat doet, ja, in de cross komt meestal wel de sterkste de bovendrijven. Dus, en we hebben ook wel heel veel respect voor elkaar. En als dan Celine bijvoorbeeld wordt wereldkampioen, dan ben ik ook oprecht heel blij voor haar. En ik denk dat zij ook wel echt de verdiende wereldkampioen is. Want als je, ja, zij was gewoon de laatste tijd gewoon net een beetje sterker dan de rest.
Ja.
En ja, ik vind dat de sterkste hoort winnen en wat zij.
Ja, je zegt eigenlijk een beetje, zolang de sterkste duidelijk wint, is het prima. Zolang er niemand gaat lopen klooien door ergens in de rem te knijpen of verkeerd te sturen om iemand heel bewust niet aan de overwinning te helpen, dan is het prima. Mm-hmm. Dan kunnen we oprecht blij zijn voor elkaar.
Ja. Ja, en op het WK, ik werd vijfde, maar ik kon ook gewoon niet beter. Dus dat was het hoogst haalbare voor mij en daar ben ik heel trots op.
Ja. Ja, dat snap ik. Moeten we langzaam maar eens afronden, Andries?
Laten we dat doen.
We hebben al 3 kwartier
zeker
opgenomen.
We gaan dus in ieder geval in het najaar je nog, nou wat is het, 1,5 maand of zo zien in de sterrentrui. Hopelijk daarna nog langer. De Koppenbergcross, die zou je natuurlijk ook wel weer willen verlengen, die titel. Heb je eigenlijk een lievelingscross?
Ik vind Gaveren wel heel mooi en de Koppenberg ook. En
ja, die heb je gewonnen allebei.
Ja. En Hoogrijden vind ik ook altijd wel een hele mooie cross. En Heus de Zolder.
En hebben zij een gemene deler dat je ze nu alle 4 noemt? Waardoor ze zo mooi zijn?
Ik denk dat de rondjes zijn die mij goed liggen. Mm-hmm. Dus dan vind je ze waarschijnlijk altijd wel leuker.
Ja, dat denk ik ook. En is waar zit hem dat dan in? Dat het op power is? Of
Ja, dat zijn wel echt wedstrijden waar ik mijn power op kwijt kan. En ik denk dat dat wel mijn sterkste punt is in het veldrijden.
Ja, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd. We hebben vorig seizoen van onze podcast de hele tijd vooruitgekeken naar het WK in Dubendorf en ook het parcours. Want ja, dat vonden we eigenlijk toch best wel vreemd dat we dan naar Zwitserland gingen. Maar het, ja, zo vlak was als maar kon. Uiteindelijk door het weer en die paar heuveltjes toch heel selectief. Maar hoe kijk je vooruit naar Oostende, waar komend jaar het WK is?
Ja, daar ligt natuurlijk heel veel zand.
Ja.
En... ja, ik heb er wel heel veel zin in. Ik moet natuurlijk wel een beetje oefenen op het zand, maar daar heb ik nu heel de zomer voor.
Oké, okay,
dus, kijk er wel naar uit.
Richt je daar al wel nu echt specifiek op? Meer de zandtrainingen?
Ja, in de zomer zijn dan... in de zomer heb ik natuurlijk alle tijd om dingen bij te schaven en bij te trainen waar ik nu niet zo goed in ben. Dus daar komt ook wel een stukje zandwerk bij.
Oké, okay. En stel nou, we moeten een wereldkampioenschapsparcours uittekenen wat op jouw lijf geschreven is en waarbij de kans dat jij kampioen wordt zo groot mogelijk is. Hoe zou dat er dan uitzien? Of waar lijkt het op? Ja. Misschien een bestaande cross?
Nou, als je wereldkampioen wil worden, dan moet je alle crossen goed kunnen rijden.
Ja, oké. Okay.
Toch?
Oh, ja, dat is waar. Dat is op zich waar, maar... ik ben toch weer nieuwsgierig wat je er in ieder geval in zou stoppen.
Wat heb je voorkeur?
Ik vind een lange klim vind ik wel leuk. En dan ja, een beetje een mix van mijn vier favoriete races.
Oké. Okay. Ja, nou. We gaan eens een paar parcoursbouwers erop zetten.
Ja, is goed.
We gaan wel een goed moment vinden dat jij wereldkampioen kunt worden.
Dank Yara.
Dank je wel.
Dat je de tijd wilde nemen voor ons. In deze,
ja, graag gedaan.
In deze, nou in ieder geval, wedstrijdloze periode. Hopelijk vanaf september beginnen de crossen gewoon weer en zien we jou weer vooraan. En dan zal het doel in ieder geval, ook al heb je het nog niet gesteld, hoger zijn dan een podium in een tv-cross, lijkt me, toch?
Ja.
Mooi.
Ik weet zeker dat dat gaat lukken. Dankjewel, Yara.
Ja, jullie ook, dankjewel.
Ja, leuk. Teun, dit is toch top. We spreken gewoon de veldrit-elite... hoogst persoonlijk. Dit is eigenlijk wel jammer dat we er niet heen kunnen.
Ja, dat vind ik ook wel. Dat je toch het op afstand moet doen. En toch hoorde je wel op het moment dat we bijvoorbeeld over het Europees kampioenschap hadden en zo. Je hoort wel, de lach zit er nog steeds op. Ze zegt dat die lach erop zit, maar je hoort het ook. Ze zit, zit een soort van, ja, terecht trouwens ook, enorme trots in. Ja, dat vind ik echt heel leuk om te horen van sporters die... zo hard werken voor een doel, daar heel hard voor trainen, maar ook mentaal heel hard aan werken en dan binnen een paar weken dat bereiken. Ja,
ja. Nou ja, en dat ze zegt van dat ik nog een paar weken, als het seizoen weer begint, die trui mag dragen. Zolang ik hem nog mag dragen.
Ik train er elke dag in ook.
Ja, maar dan denk ik, je moet er natuurlijk niet zo in staan dat je hem kwijt gaat raken. Want nee, waarom zou ze nu nog een keer pakken?
Dat doet
ze
niet.
Nee, natuurlijk niet. Maar nee, ik denk dat... dat we nog veel van haar gaan horen. Yara Kastelein, superleuk.
22 pas, hè?
22, ja. Ja. Nou, dit was hem, hè? De 12e editie van De Schuine Kant. De podcast gepresenteerd door Teun Verstegen, kraakhelder aan de andere kant van de lijn, en ikzelf, Andries Lamet. En we moeten even kijken, Teun, wanneer we er weer gaan zijn. Want ja, in principe duurt het nog een half jaar, een klein half jaar, voordat er weer gecrossed wordt. Maar dit soort interviews, ja... die bevallen ons wel. Wil je misschien nog andere veldrijders aan het woord horen? Laat het ons in ieder geval even weten. Misschien kunnen we nog zo'n sessie opzetten. Dan krijgen we de quarantaine content.
Laten we het ijzer smeden als het heet is.
Precies, we hebben in ieder geval tijd nu waarschijnlijk.
Ja hoor, ja, dat denk ik wel. Ja, en nou ja, het is ook wel weer makkelijk. Je hoeft niemand te ontvangen en zo. Wij bellen in en dat komt allemaal helemaal goed. Dus nou ja, heb je ideeën over wie je wel wilt horen? Dan laat het ons vooral weten.
Ja, inderdaad. Heb jij eigenlijk nog iemand die je graag zou spreken?
Heb ik nog iemand die... ja, nou ja, Corné van Kessel vind ik wel mooi. Omdat hij bijvoorbeeld is overgestapt van het Telenet naar een nieuw team. Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd wat daar de gedachte achter is. Of dat hij ook heeft gehoopt dat hij bijvoorbeeld de Tour de France kan rijden.
Ja, goeie. En dan moet hij gaan kiezen, hè? De Tour of de Wereldbeker.
Ja, en, dat is natuurlijk ook, dat komt er nu nog extra bij.
En waar ik wel benieuwd naar ben, is bijvoorbeeld David van der Poel.
Ja.
Hoe is het Ja, dan wil ik als eerste vraag stellen, hoe is het om de broer van te zijn? Maar toch vooral, want hij, ja, hij rijdt ook al toch vele jaren heel steady mee. En met af en toe een uitschieter. Ik ben wel benieuwd hoe, ja, wat zijn ambities zijn. Nou goed, heb jij een suggestie? Laat het ons dan weten via de kanalen die bekend zijn. En onze mail kan natuurlijk ook podcastdeschuinekant@gmail.com. Ja, ben je nog geen abonnee? Doe dat dan even nu. Klik het aan in iTunes en laat ook vooral een review achter. Dan kunnen wij beter gevonden worden door nieuwe luisteraars. En dat zou fijn zijn, want als dan het nieuwe crossseizoen begint, dan is iedereen verzameld bij de Schuine Kant voor nieuwe afleveringen. Voor die tijd komen we zeker nog een paar keer terug, Teun.
Ja, zin in. Leuk. De zon schijnt, het regent er tussendoor. Het maakt mij niet uit. Praten over cross kan altijd, toch?
Lijkt me wel. Ja, dat is niet seizoensgebonden.
Zeker niet.
Nou, dan zeggen we voorlopig tot de volgende keer.
Ja,
klonk het wel goed of galmt het heel erg?
Nee, het galmt helemaal niet.